Thank you. Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie allemaal hier in de kerk en alle die thuis meekijken, meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorgaat dominee Van Meijeren uit Zeist. Na de dienst is er vanavond het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Ik maak u nog attent op de bazaar van aanstaande zaterdag, de jaarlijkse bazaar. Iedereen van harte uitgenodigd voor een koopje, een spelletje, wafels, gezelligheid en een ontmoeting met elkaar. We zien eruit naar een mooie en gezellige dag. Het pop-up restaurant op DV zaterdagavond 8 juni komt ook dichterbij. Zie ook de weekbrief. U kunt zich daar nog voor aanmelden. De opbrengst is voor het diaconarenproject van de GCB en de HGB in Costa Rica. In de voorbeden denken we vanavond ook aan Rick Goedhart en Simon Zwart, die vrijdag zijn vertrokken voor een lange fietstocht naar Noorwegen. Het is een vakantietocht, maar ze hopen hiermee ook geld op te halen voor een rolstoelfiets voor Isselwaarde. Als eerste lied zingen we nu uit Weerklank, lied 431, vers 1 en 8. Vers 1 begint met God is tegenwoordig, God is in ons midden. En vers 8 begint met Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven. En na het zingen van deze liederen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie en iedereen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over de wetgeving bij de Sinaï. En daarom zingen we nu Psalm 99, couplet 1, 2 en 6. Daar gaat het ook over die wetgeving. Psalm 99, 1, 2 en 6. Verbonden met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk doen we geloofsbelijdenis. Vanavond met de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 115. het zesde couplet. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij aan het komen is om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We zullen samen bidden om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de schrift. God van Israël, wat een voorrecht dat wij vanavond opnieuw hier mogen zijn. Dat u ons roept, hebt uitgekozen om hier ons plekje in te nemen, thuis verbonden. Want hier spreekt u. Hier neemt u het woord. En wij bidden, mag het ook vanavond zo zijn. U die tot Israël gesproken hebt, u wil vanavond ook tot ons spreken. Wij uit de volkeren. We zongen net zo'n zinnetje, dat uw zegen op Israël blijft. En in de wereld van vandaag is dat een heel bijzonder zinnetje. En nog bijzonderder dat wij in die zegen mogen delen, wanneer wij vanavond uw woord niet alleen horen, maar het ook doen. Wij bidden, open ons hart voor wat u te zeggen hebt. Geef dat we het mogen ontvangen in geloof, mogen bewaren en er een nieuwe week in uit mogen leven. We hebben het niet verdiend dat u spreekt. U zou er ook het zwijgen toe mogen doen. En soms besluipt ons ook het gevoel dat u zwijgt. In onze tijd, in ons werelddeel, in ons land. Maar het is maar schuin. Want u hebt gesproken in Jezus Christus. En waar uw woord open gaat, komt u met uw geest. En heeft uw woord, hoe zwak het in deze wereld voor andere woorden ook klinkt, maar dan heeft uw woord macht. Laat het zo zijn, dat uw stem klinkt en dat wij in eerbied luisteren. Uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen het woord van God uit Exodus 19. En we lezen door in hoofdstuk 20. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinai. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinai en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk: wees over 3 dagen gereed, en nader niet tot een vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heer neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heer zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk, anders zullen zij doordringen tot de Heer om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heer naderen moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heer, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt onszelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. De Heer zei tegen hem, ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heer op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan volgen de 10 geboden, of liever de 10 woorden. Ik ben er een beetje van uitgegaan dat u die vanmorgen gehoord hebt. En dan lezen we tenslotte nog wat daarop volgt bij vers 18. Dat zijn ook gelijk de tekstwoorden. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij horen. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Tot zover. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Onderweg naar uitleg en verkondiging zingen we Psalm 97, waar we eigenlijk een bewerking vinden van het gebeuren bij de Sinaï. Psalm 97, we zingen de eerste 3 coupletten onderweg naar de preek. de verkondiging zingen we lied 194, een Pinksterlied, couplet 1, 3 en 5. Ik lees nog eens de woorden uit Exodus 20, vers 18 tot en met 20. De tekst. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, de bazuigenschal en de rokende berg. Toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, dan zullen wij horen. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Gemeente van Christus hier en ook als u thuis met ons meedoet. God sprak. Toen een Joodse rabbijn met zijn leerlingen de tekst uit Genesis 1 aan het lezen was en bij deze woorden kwam, en dat was al heel snel, God sprak, toen kon hij niet meer verder. Die woorden raakten hem zo, hij begon te schokken en te roepen en te huilen. En zijn leerlingen moesten hem uit het klaslokaal verwijderen. En toen hij op de gang was, begon hij tegen de muren te slaan. En aldoor riep hij: en God sprak, en God sprak, en God sprak. Hij was helemaal buiten zinnen. Nou, zoiets overkomt ook de Israëlieten aan de voet van de berg Sinaï. En dan niet omdat ze lezen dat God spreekt, zoals die rabbijn, maar omdat ze het zelf horen met hun eigen oren. Gods stem, heel direct. Nou, niet gek hè, dat ze achteruit deinzen, staan te sidderen op hun benen. En dan hebben we het nog niet eens over al die natuurkrachten, het onweer, de rook, de aardbeving. Ontzagwekkend. God die spreekt. Hoe heb ik het nu? Het geheim van Israël, gemeente, nog altijd. Hiervoor zijn ze nou uitgekozen. Zo'n klein, nikszeggend, onbetekenend slavenvolkje in Egypte. Hiervoor zijn ze ooit uit dat land bevrijd. Pasen. Pesach. En nu, 50 dagen later, wij zeggen Pinksteren, staan ze bij de berg Sinaï. En dan zegt de Joodse traditie heel mooi: tot op de dag van vandaag, dus 2024, klinkt de stem van de Sinaï nog steeds na in de harten van het Joodse volk. En met de humor, met de zelfspot die Joden eigen is, voegen ze er dan aan toe: als dat niet zo is, als je die stem hier niet hoort, dan hebben je voorouders ook vast nooit bij die berg gestaan. En wij hier hebben vanavond het voorrecht om met hen mee te horen. Dat is toch wat? Nee, inderdaad, niet zo rechtstreeks, zo imponerend. Zo is het trouwens ook nooit meer gebeurd, hè? Want het volk kon dat gewoon niet aan. Ze vragen ook direct aan Mozes om te bemiddelen. Ze zeggen: spreek jij alsjeblieft met ons, dan zullen we horen. Maar laat God niet met ons spreken, want dan zullen we sterven. En zo is het daarna ook altijd gegaan. Eerst sprak God inderdaad via Mozes. Later namen de profeten het over. Je kent ze wel. Elia, Elisa, Jesaja, Daniel. En wat zegt de Hebreeënbriefschrijver dan zo prachtig? En hij kijkt ons aan. In deze laatste dagen van de geschiedenis heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Jezus. En dat is waar we om bidden. Vanavond spreekt hij tot ons door de Heilige Geest van Jezus. Dat is de manier waarop wij na Pinksteren de stem van de Sinaï mogen horen. Door de geest van Jezus. Ik kom daar straks in de preek nog op terug. Maar ik zeg nu alvast. Als je door de geest van Jezus Gods stem hoort. Kan niet anders. Of wat toen bij de Sinaï klonk. Dat gaat ook in jouw hart echoen. Bij jou resoneren. En dan ga je met die lange Psalm 119 zeggen: hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn eten en mijn drinken, mijn voedsel, bron van gelukkig leven, bron van licht, van vreugde in deze donkere, chaotische, onrustige wereld, waarvan je soms denkt: waar moet het heen en welke weg moet ik kiezen? Nou, we het toch over zien hebben. Opvallend is dat het volk Israël Gods stem niet alleen hoort, maar ook ziet. Ze horen Gods stem, natuurlijk, dat is duidelijk, hè. Maar ze zien hem ook. Want wat staat er in vers 18? En heel het volk was getuige. Nee, zegt het Hebreeuws. En u kunt dat zien bij het sterretje. Nee, zegt het Hebreeuws. Zag. Heel het volk zag. En wat zagen ze? De donderslagen of letterlijk de stemmen. En Joodse uitleggers, u merkt, ik heb er voor deze preek dankbaar gebruik van gemaakt. Joodse uitleggers zeggen dan: dit is het spreken van God. Zijn woord dat uitbreekt in een veelheid aan stemmen. 10 woorden. En die bliksems, dat is de uitstraling van die woorden. God die ze bijtelt op 2 stenen tafelen. De vonken springen er vanaf. En dan het bazuigenschal. Het geluid van de shofar. De ramshoorn. Dat is in de Bijbel altijd teken. Dat God zelf neerdaalt. De rokende berg. God trekt een rookgordijn op. Verborgen. Maar hij is vlakbij. Hij spreekt. En heel het volk ziet het. Als je nou denkt, ja, is dat niet een beetje ver gezocht dat heel het volk die stem ziet? Nou, Mozes zelf spreekt er later in het boek Deuteronomium ook expliciet zo over. Hij zegt dan tegen Israël, vlak voor de grens van het beloofde land: jullie moeten niet de woorden vergeten die jullie ogen gezien hebben. Israël die Gods stem hoort en ook ziet. Wat zou dat te betekenen hebben, denk je dan? Nou, voordat God spreekt, is er eerst een moment waarop hij via Mozes aan het volk vertelt: dit gaat er zometeen gebeuren. En hij zegt: als Israël mijn stem gehoorzaam zal zijn, dan zullen ze voor altijd mijn volk zijn. Mijn persoonlijk eigendom. Mijn liefje. Nou, ze horen Mozes dat zeggen. En in blind vertrouwen, door alles wat ze van deze God gezien hebben, de afgelopen 50 dagen na de uittocht, roepen ze: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Ze hebben nog geen woord gehoord, maar dat maakt hen niet uit. Deze God die ons door de zee heeft geleid en die ons kwakkels heeft gegeven, manna en water uit de rots, die is ons hart waard. Geen twijfel. Nu ze de stem van deze God echter horen, zien ze opeens ook voor zich waar ze zich aan verplicht hebben. De diepte, de rijkwijde, de betekenis van Gods woorden. Het dringt door. Ze zien het. Ze zien het in. Wat wij dan noemen de 10 geboden, de wet. Israël spreekt van de Torah. Israël ziet, dat zijn niet zomaar woorden. Ze komen rechtstreeks vanuit de hemel. God zelf is erin. Hij zelf staat vlak voor ons. En nu dacht ik, gemeente, misschien wel een goed moment om eens even te vragen. Hoe horen wij nou deze 10 woorden als op zondagmorgen in de kerk? Tenminste, daar ben ik vanuit gegaan dat dat meestal het geval is. Als wij ze horen. Ik denk, vaak horen we ze niet, hè? Zit je een beetje weg te dromen zo naar buiten? Of je kijkt ze een beetje rond? Is die er en die? Of je hoort ze half, want je kunt ze zo langzamerhand wel een beetje dromen. En als je een keer beter oplet, denk je, nou, dit mag niet, dat mag wel. Dit is misgegaan. Dat kan misschien beter. Iemand doden, dat heb ik nog nooit gedaan. Vals getuigenis, ja. Ik heb wel eens, misschien van de week nog wel iets gezegd wat eigenlijk niet kan over iemand. Alsof we met een soort wetboek van strafrecht te maken hebben, hè? Regeltjes. Nou, weet je waar we mee te maken hebben? Met God zelf. Die in elk gebod voor ons staat. En zegt, dit ben ik. En dit is wat ik doe. En dit is wat ik wil. En dit is waar ik voor sta. Midden in deze wereld. De 10 woorden die openbaren ons wie God is. Ik kan het natuurlijk nu helemaal niet uitwerken. Maar toch even. Als wij die woorden horen, u zult niet doden. Dan is de vraag, wie is God? Nu ik die woorden hoor. Hoe komt hij naar mij toe? Hoe krijg ik hem voor ogen? U zult niet doden. God wil zeggen, ik ben de God van het leven. En ik gun jou het leven en het licht in de ogen. Jij dan ook je naaste. Die ook door mij in het leven geroepen en gewild is. En je hoort, u zult geen overspel plegen. God zegt, zie je wie ik ben? Ik ben de God van liefde. En van trouw, dwars door alles heen. Geen diepte is mij te benauwd. En je zult niet stelen. Ik ben een God die alles geeft. En wij weten zelfs zijn één geboren zoon. Hou jij dan dingen achter die voor een ander bestemd zijn of doe je tekort aan een ander? Zult geen vals getuigenis spreken? God zegt, ik ben een God, volkomen betrouwbaar. Op mijn woorden kun je aan. Wees jij dan ook een betrouwbaar getuige van wie ik ben? God staat voor hen. Dat is wat het volk Israël ziet, inziet. De levende zelf in ons midden. En gemeente, wat gebeurt er dan als het volk God zo in zijn woorden naar zich toe ziet komen, hem ziet neerdalen? Nou, ze weten niet hoe snel ze weg moeten duiken. Ze blijven op grote afstand staan. Ze zien in dat ze als mens de ontmoeting met God, wie hij is en wat hij zegt, zijn wil, dat ze dat niet aankunnen. God komt. Voorrecht. Hier, voor jullie, mijn geboden. En zij denken, kunnen we die ooit ontvangen? Zo hoog? Hem onvoorwaardelijk liefhebben door te gehoorzamen? Ik moest kiezen, dus we hebben de psalm niet gezongen, maar misschien kent u die bekende woorden uit psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Als je oog in oog staat met God en zijn wet. Ja, voordat God zo naar hen toe kwam en sprak en hen daarop voorbereidde. Ze riepen vol vertrouwen, haar zonde nadenken. Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Maar nu, ze zijn compleet stilgevallen. Gemeente, misschien vraagt u zich wel eens af waarom wij in onze kerkdiensten die regelmatige lezing van de 10 geboden zo belangrijk vinden. Als je toch naar buiten zit te kijken. Waarom moet dat dan elke week weer? Tuurlijk, we horen ook wel eens het Nieuw Testamentische gebod. Maar toch altijd ook weer die 10 woorden. Nou, om nooit te vergeten dat de kerkdienst de ontmoeting is met deze God van Israël, die zelf tot ons komt en spreekt. Voor wie je gewoon niet op de been kunt blijven. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in stof aanbidden. En weet u trouwens dat hij dan nog dichterbij komt dan toen op de Sinaï? Toen daalde hij neer in wind en vuur op de top van de berg. Maar sinds Pinksteren, we hebben het gezien aan het vuur op de hoofden van de discipelen, de windvlaag in het huis. Sinds Pinksteren wil hij door de geest van Jezus neerdalen, hier in ons midden, in je hart, in je leven, waar je nu zit, met alles wat er speelt. En spreekt hij je aan. Wonder van de prediking. Het ene woord van de dominee dat zich vertaalt in een veelvoud aan stemmen. Ik zei het aan het begin, hè? Zo mogen ook wij meehoren met de stem van de Sinaï. De Heilige Geest die de wet in je hart brengt. Dat is even wat. Israël bij de Sinaï kan het niet aan. Laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Ja, hoe begrijpelijk, hè? Deze reactie op God, die komt in rook en in vuur, donder en bliksem. En toch is dat niet de bedoeling. Toch is dat niet de bedoeling. Als God komt en spreekt, dan wil hij ons niet in panische angst storten. Nooit. Het is waar hoor, Gods komen tot ons mensen maakt afstand noodzakelijk. Menselijke onheiligheid mag de heiligheid van God en zijn spreken niet aantasten. Het ligt er dan ook niet om, hè, de ernst waarmee God in hoofdstuk 19 zijn volk oproept tot voorzorgsmaatregelen. Ze moeten zich wassen, reinigen, toewijden. Niemand, geen mens en ook geen dier mag de berg aanraken. Niemand mag tot God klimmen, anders zal de toorn van God losbarsten. En toch, hè, als het volk zich dan lijkt over te geven aan angst, en we kunnen het gelijk begrijpen, ze duiken bevend hun tent in, dan zie ik hoe Mozes in hoofdstuk 19, als het ware één voor één, die tenten openmaakt, de rits en om het hoekje kijkt, en zegt, kom mee. Dat is niet de bedoeling. Je tent uit. En dan neemt hij het volk bij de hand en dan leidt hij ze tot vlak aan de berg. Zo dichtbij mogelijk. En nadat God heeft gesproken, het stukje van vanavond, dan zegt hij tegen hen, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Gods komen, Gods spreken roept bij ons afstand op, distantie, maar het wil ons niet en nooit in panische angst storten. Zelfs de dreiging van zijn toorn heeft dat niet op het oog. Hoe dwars het ook door ons heen gaat, maar het gaat om iets anders. Want wat zegt Mozes? Wees niet bevreesd, Want God is gekomen om jullie op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. God komt zijn volk op de proef stellen. Jullie, die het grote voorrecht hebben om mij te ontmoeten in mijn woord, mij te leren kennen, mijn wil. Ik jullie vader, jullie mijn kinderen. Ik jullie bruidegom, jullie mijn liefje. Zeg eens, hoe staan jullie daar nou tegenover? Hoe sta je tegenover mij? Tegenover mijn woord? God neemt zijn volk als het ware op de hand en dan kijkt ze in de ogen. Wat God zoekt is niet vrees, angst, maar vrezen. Geen vrees, maar vrezen. Nou, dat zijn twee woorden die lijken heel veel op elkaar. Vrees, vrezen. En toch, er zit een wereld van verschil tussen. Ik zou bijna zeggen, ze sluiten elkaar zelfs uit. Vrees, dat zei ik, dat is angst. Maar dan vrezen. Vrezen, dat is eigenlijk, nou, je kunt wel zeggen, een bijna onvertaalbaar woord. Klinkt een beetje ouderwets, hè? Maar dat komt, hoe moet je het anders zeggen? Het klopt, er zit net als in vrees wel distantie, afstand, huiver, een sidderen, beven. Maar vervolgens uit het zich heel anders, namelijk in liefde, in vertrouwen, in dichtbij komen, in schuilen, zoals een vogeltje onder de veren van zijn moeder. Dus ja, hoe moet je dat nou anders zeggen? Ik onthoud het zelf graag zo. Vrezen, je zet een stap achteruit, maar dan gelijk ook twee stappen vooruit. Ik moest denken aan een kind. Het zit lekker op zijn kamer te spelen. Misschien volstrekt onschuldig of het heeft iets gedaan wat niet mag. Hoe dan ook, het zit lekker te spelen. Maar opeens gaat de deur van zijn kamer open en het kind schrikt. En draait zich snel om. Oh, gelukkig. Het is mijn vader. Moeder. Dat is het, denk ik. Nou, als je dan toch een moderner woord wil hebben, eerbied. Kom denk ik dichtstbij, diep ontzag. Nederigheid. Vrezen voor God. Je ervaart heel goed de afstand tegenover hem. God is heilig, jij onheilig. En dat botst en dat geeft kortsluiting. Hoe zegt Paulus het in zijn brief aan de Romeinen? De wet is geestelijk. Het gebod van God heilig, rechtvaardig en goed. Een en al licht. Maar wie ben ik? Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Er is een macht in mijn leven en ik kan er niet van loskomen. Duisternis. En daarom heb ik Gods toorn verdiend, dat het inderdaad dondert en bliksemt. De vloek. Maar dan valt Paulus zich als het ware in de rede. En dat moeten wij nou ook doen. Wacht even. Hey, hoe is de naam van deze God die voor mij staat in de wet? Is die naam niet Heere? Vijf hoofdletters, schrijven wij het. In het Hebreeuws onuitsprekelijk. J-H-W-H. Is het niet de Heere die zijn volk uit Egypte, uit het slavenhuis van Egypte, het land van de angst en van het ongeloof en van de ongehoorzaamheid heeft bevrijd, gered? En die zijn volk zo liefdevol heeft gedragen, zoals een arend haar vallende jongen draagt op haar vleugels. Genadig en barmhartig is de Heere. die ongerechtigheid en overtreding vergeeft. Ja, hij houdt de schuldige niet voor onschuldig. Maar niet om hem te vloeken. Om zich te ontfermen. Hoor die naam eens. Zoals die van de Sinaï klinkt. Ik ben die ik ben. En wekt dat dan niet je vertrouwen? Wees niet bevreesd. Want God is gekomen om je op de proef te stellen. Opdat de vreze voor God u voor ogen staat. En opdat u niet zondigt. Weet je wat zondig is? De wet niet doen. En weet je wanneer je de wet niet doet? Als je de wet wel hoort. Maar niet inziet dat God zelf voor je staat. De Heere. Als je de naam van deze God uit het oog verliest. Als je je laat leiden door angst voor hem. Omdat je je geweten voelt knaren. En misschien wel met een last van het verleden op je schouders loopt. En dan denkt, hij wil me vast niet hebben. Ik? Of als je je juist laat leiden door hoogmoedig zelfvertrouwen. In je eigen kunnen en handelen en geloven. Weet je wat zondig is? Als je niet uit diepe eerbied voor hem, in besef van zijn heiligheid en in vertrouwen op zijn genade, de stem vanavond hoort. Als je met je schuld voor hem wegvlucht in plaats van naar hem toevlucht. Als je in onverschilligheid van God en zijn woord afmaakt. Je denkt, nou, zo serieus zal dit toch ook weer niet bedoelen. Kortom, als de vreze voor God er niet is. En dan zou ik haast zeggen, en volgens mij is dat zo in het licht van het Nieuwe Testament, dan is het voor ons nog ernstiger dan voor het volk Israël toen. Want, dat heb ik gezegd, hè, aan het begin en later nog eens in de preek, wij horen God vanavond spreken door de Heilige Geest van Jezus, waarin hij nog veel dichterbij komt, om zijn wet te schrijven op de tafels van je hart. De Geest van Jezus. Jezus, die een eigen persoon voor Israël en voor ons elk gebod van zijn vader helemaal heeft gehouden, helemaal heeft gedaan, vervuld. Niet afgeschaft. Geen sprake van. Wat God gesproken heeft, dat blijft tot in eeuwigheid. 10 woorden uit de hemel. Hij heeft ze vervuld. Gehoorzaamd. Tot het uiterste. Israël aan de voet van de berg Sinaï. Je denkt, als je God toch zelf hebt horen spreken, onvergetelijk. Nou, ik zou je zeggen, we zijn 40 dagen verder en ze overtreden de geboden van God op een verschrikkelijke manier. De episode met het gouden kalf, weet u wel. En dan barst de toorn van God over hen los. Ontzettend. Maar dan wij. Wij horen vanavond dat Jezus door zijn gehoorzaamheid aan het kruis voor ons alles heeft gedaan wat God in zijn wet van ons vraagt. En dat hij de vloek van de wet, Gods bliksem en toorn over onze zonden, persoonlijk heeft gedragen en van ons heeft afgenomen. En zo is zijn geest nu in ons midden. Om nu in jouw hart te zijn. Met alles wat er speelt in je leven. En met wat je meedraagt. En met je geweten. En de geest zegt toe. Zie op deze Jezus. Op alles wat hij voor jou heeft gedaan. de wet vervuld. Zie je hem hangen, bloedend aan een hout, in het donker. Hij nam jouw schuld voor God, voor zijn rekening. En de hemel breekt open. En God ziet je met een grote liefde. De liefde van een vader voor een kind. En nog dieper. Kom, zegt de Geest. Zie je Jezus? Achter hem aan. En door zijn genade gedragen. En door zijn bloed getekend. Mag je Psalm 119 van harte gaan meezingen. Om met vreugde, met vallen en opstaan, te leven in het spoor van Gods geboden. En dan is het zelfs zo dat die God, die heilige God, de Vader en zijn Zoon, door de kracht van de Heilige Geest, in jouw leven willen wonen. Niet even blijven, nee, wonen. Permanent. De Heilige zelf, de Heilige van de Sinaï, bij jou onderdak. Kun je toch niet onverschillig onderblijven? Zoveel liefde. Daarvoor krijgt hij je hart toch wel. Want hoe moet je anders ontkomen aan de toorn van God op de dag dat die Jezus, die zijn leven voor je over had, Gods oordeel over deze wereld zal vellen en orde op zaken brengt. Waar de Geest is, daar kun je maar herkennen in je leven. Daar brengt hij de wet van God in je hart. En weet je, dan kunnen ze hier buiten dit gebouw en morgen ontmoet je je collega's of op school, dan kunnen ze allemaal zeggen of zonder woorden het je wel inpeperen. Wat ik hier hoor, is dat nou de waarheid? Is dat nou vaste grond onder mijn voeten? Weet je, als de Geest er is, dan wordt God in zijn majesteit een levende werkelijkheid. En dan trekt er voortaan een siddering door je leven. Nee, ik bedoel niet dat je dat voelt, maar een diep ontzag. Wat ik hier hoor, dat is wat God wil in mijn leven. Welke stemmen daar ook tegen inkomen. Gehoorzaamheid, liefde, het een rein hart. En wat als Jezus het niet voor mij volbracht had? Wat als de Geest mij niet leert uit deze vergevende liefde van Jezus te leven? De liefde van God voor mij. Wat zou ik en wat zou de wereld dan moeten? Gemeente, wat een groot voorrecht, hè, om hier te zijn. En nu de stem van de Sinaï te mogen horen. Door de Geest van Jezus. Echoot die stem door je hart komende week. Je zult de Heere vrezen. Voor een beven hem serieus nemen. Maar niet voor een vluchten. Oh nee. Naar hem toe rennen. Als een kind. En zeggen: Abba Vader. U alleen. U behoor ik toe. Amen. Thank you. Straks bij de uitgang of digitaal is er een collecte. De eerste bestemd voor het werk van de AGB, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor de instandhouding van de eredienst. Laten wij nu samen danken voor wat we hoorden en voor elkaar bidden. God van Israël, wij danken u voor deze plek om vandaag te zijn, uw stem te horen, uw woord dat zich vertaalt naar ons leven. Uzelf, die u laat zien, zo dichtbij, om in ons hart te wonen, duizelingwekkend, niet met ons verstand klein te krijgen. U die zo groot bent, de wereld omvat, de loop van de geschiedenis, de volkeren. Heilig en geducht. U past zelfs in een kinderhart. Om daar uw liefde, rein en krachtig, uit te delen. En nooit meer weg te gaan. Blijf zo bij ons. En dat de stem van uw woord zal echoen in ons hart. Ons houvast zal zijn, dragende grond onder onze voeten. Onze liefde, onze vreugde, onze toekomst. Ons voedsel, een nieuwe week. Hoe zwak uw stem ook lijkt te zijn, maar met macht en sterker dan de luidruchtigste stem in de wereld. Uw waarheid wint van de leugen. Doe ons dapper staan in dit heerlijke nieuws. Vervul ons daartoe steeds meer met uw geest, die ons Jezus voor ogen brengt. Wij bidden u voor elkaar, in onze vreugde en in ons verdriet, in onze vragen en onze zorgen. Een nieuwe week in gaat u met ons mee op de plaats waar u ons geroepen hebt. En maak ons lichtdragers van u. Vuurdragers van de vlam van Pinksteren. Uw liefde door ons heen. Wij danken u voor de broeders Rick Goedhart en Simon Zwart, die een fietstocht aan het maken zijn voor het goede doel. Geef er uw zegen over, uw bewarende hand. En geef dat alles goed mag gaan tijdens dit ook wel avontuur. En geef dat ze elkaar ook in de vriendschap en in het geloof in u mogen versterken. Wij bidden u voor de gemeente, voor de ambtsdragers, voor dominee Van der Zwan, die hier naartoe komt. Geef dat er een gezegende tijd mag aanbreken, waarin ook mag ervaren worden dat u door uw geest uw gemeente bouwt. We bidden u voor uw kerk in de wereld, op deze zondag voor de vervolgde kerk. Wees met al uw kinderen in angst en in lijden. En misschien nu wel stiekem beun of niet eens, omdat het niet kan. Geef dat zij mogen merken dat u deelt in hun lijden. En dat u daar dichterbij bent dan in onze welvaart. En dat wij dan ook een voorbeeld mogen nemen aan hun vrijmoedigheid en blijmoedigheid in het geloven. Wij bidden u voor uw volk Israël. Aan de voet van de berg Sinaï, door u uitverkoren. En niemand heeft ooit gehoord dat u uw verbond hebt opgezegd. Wij smeken u, vervul aan dit volk al uw beloften. Wie Israël aanraakt, raakt u aan. Dat wij dat goed beseffen. En wij bidden om vrede. Voor Israël en de Palestijnen. Wij bidden om de doorbraak van het vrederijk. Om de komst van de Messias op de wolken. Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. En dat wij dan op die dag, zonder verschrikken, in vertrouwen, u tegemoet mogen rennen. Om u te zien, van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 19, het vijfde couplet. Daarin komen de lijnen die door deze eredienst liepen bij elkaar. Psalm 19, het vijfde couplet ten slotte. Bedankt de organist voor het prachtige spel. We vervolgen de weg. In de verwachting van Christus, hij komt. En we mogen gaan onder de zegen van Israëls God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.